Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij gemeente van Psalm 84, de versen 1 en 6. Psalm 84, vers 1 en 6. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Waarna wij zingen Psalm 81, vers 12, een psalm die ook alle kleine kinderen kennen. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Psalm 81, vers 12, na de geloofsbelijdenis en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Oude Testament en wel in het boek Ezechiël. En daarvan het 36e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 32. Ezechiël 36, vanaf vers 16 tot en met 32. Verder geschieden des hier een woord tot mij, zeggende mensenkind. Het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid van een afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat ze in het land vergoten hadden. En om hun drekgoden waarmee ze dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heiden en ze werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als ze nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligde hun heilige naam. Omdat men van hen zei, deze zijn het volk des Heren en zijn zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarin ze gekomen waren. Daarom zeg tot het huis Israëls, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij ontheiligd hebt onder de heidenen waarin gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidenen ontheiligd is, die je in het midden van hen ontheiligd hebt, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen, mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden, en ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen, en ik zal geen honger op u leggen, en ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult ge gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En ge zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend, schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Tot zover de schriftlezing. Aan de orde van behandeling, gemeente, is artikel 17 van de hoofdstukken 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4, artikel 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen, als is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit nog omstoot het gebruik van het evangelie. Hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en een spijs der ziel verordend heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods, het volk godzalig hebben onderricht, hem ter eren tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaningen des evangelies te houden, onder de oefening des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht. Alzo moet het ook nu ver vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat ze samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons aan doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. En zijn werk gaat dan het allerbeste voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, gij hebt het ons vanuit uw woord bekend gemaakt, als gij ons genade bewijst. En dat is het allernoodzakelijkste wat we alle nodig hebben. Dan moet het ons bekend zijn dat dat nooit kan om iets in ons of van ons. Ik doe het niet om uwentwil. Het zij u bekend, dat wil zeggen, dat moet u weten. Als ik het doe, dan doe ik het om mijn grote naams wil. Opdat gij er de eer en de lof en de dankzegging van zou ontvangen. Vangen, Heer, dat zondaren zouden roemen in vrije gunst alleen, immers al het onze wordt in eenenmale uitgesloten en nochtans betrekt gij er ons geheel en al in, en dat mogen we, zo u het geeft, vanavond ook horen, Heer. En dan bidden wij om de leiding van uw lieve geest. O, kom in ons midden, kom in ons hart, Heere Jezus. En wil voorspoediglijk rijden op het woord uwer waarheid. En zondaar voor het eerst of opnieuw aan uw voeten brengen. In belijdenis van zonden en schuld. En genade te begeren uit uw handen. Schenk ons dan wat we nodig hebben in het spreken en in het luisteren. Gedenk uw knecht die uw woord mag bedienen. Heere, dat we niets achter zouden houden. Maar dat we een uitdeler mogen zijn van de menige genade Gods. En dat we ook in de prediking niet eigen eer zouden bedoelen. De mens is zo erg listig. Ook het dominees hart zit vol dodelijk venijn. Maar dat we nu echt eens de eer van de koning zullen mogen beogen. En dat al luisterende die eer ook door degene die het woord horen mag worden bedoeld. Heere, gedenk alle die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil ook hen uw zegen schenken. mogen wij bijzonder de familie Bezemer opdragen, die deze week aan het graf stonden van een geliefde moeder. Nog volop bezig met het verwerkingsproces van het verlies van vader, nog geen 3 maanden geleden. En nu moeder te moeten missen. Naar de mens gesproken vraag je je dan af, Heere, hoe komen we er ooit overheen? O God, als er toch 1 familie nodig is die uw vertroostende genade nodig heeft, dan is het deze familie. Gedenk de kinderen en de kleinkinderen. Schenk ze de hulp van uw geest, opdat vertroosting, geest en leven vanuit uw woord tot hen mag komen en zij daadwerkelijk mogen weten dat u in deze smart die God bent, die nabij is de ziel die tot u vlucht. Heere, gedenk hen, maar ook alle anderen onder ons die in rouw zijn, of die als weduw of weduwnaar, of als wees door het leven moeten. Heer, er is zoveel verdriet in de gemeente. En ach, wij kunnen daar niet altijd mee te koop lopen. Dat hoeft ook niet. Maar als we maar een binnenkamer mogen kennen, waar we onze nood mogen uitschreien voor uw aangezicht. En dan wilt u toch ook degene die in rouw zijn, blijdschap geven. Blijdschap in u. Opdat het gemis door uzelf, o Heere Jezus Christus, weggenomen zal worden. En dat die zoete gemeenschap des geloofs ons leven mag doortrekken. Zodat we verder kunnen en verder mogen. We bidden u voor al de zieken. Dat u denkt aan de knapen die deze week een operatie onderging in het ziekenhuis. Heere, hij mag gelukkig herstellen. Wees hem genadiglijk daarbij en geef dat hij weer spoedig naar huis zou mogen terugkeren. We bevelen ook de kleine lieve Bruinsma aan de troon van uw genade. De kwaal zet zich voort, Heere. De afbraak gaat snel. Wilt u in dit kinderhart die zoete vrede schenken, die alle verstand te boven gaat. Dat de kleine lieve met zijn zonden en ellende zich tot u ter genezing zou mogen wenden. Dat zijn gebed mag zijn, genees mijn hartje, Heere. Voeg het samen tot de vrees van uw naam. En dan mogen toch ook de ouders en allen die daarbij betrokken zijn, genadiglijk bevelen. Wat een weg, Heere. Ook in deze geldt het naar de mens gesproken niet door te komen. Maar dat het ervaren mag worden bij alle nood. Het is Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Looft God. Elk moet hem vrezen. Er mogen ook verheugende dingen zijn in de gemeente. We bevelen van harte Theo de Klerk en Arda Faroe aan u op in verband met hun huwelijk deze week. Heere, bereid ze een onvergetelijke dag onder uw zegen. En dat zij niet samen zouden optrekken van hier, tenzij uw aangezicht met hen meegaat. Wij mogen ook andermaal de Roemenië-reizigers aan u bevelen. Geef dat we elkaar aanstaande vrijdag weer in goede welstand mogen ontmoeten. En dat hun reis tot rijke zegen mag zijn van de mensen die ze daar mogen bezoeken. Zo leggen we het alles voor u neer, Heere. Bereid ons een gezegend samen zijn. Geef dat onze gedachten gevangen mogen worden onder de prediking van het woord, dat niets ons zal aftrekken van de waarheid, die nodig is gekend te worden tot ons eeuwig behoud. We bidden het u eerbiedig in de belijdenis van onze zonden en in Jezus' naam. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen van Psalm 19, de versen 1, 5 en 6. Psalm 19, vers 1, 5 en 6. Geliefde gemeente, vorige week hebben we mogen horen dat de mens ook na zijn val in het paradijs voluit mens gebleven is. En we hoorden ook dat God in dat wondere werk van de wedergeboorte, van de bekering, niet met ons mensen omgaat als met stokken en blokken. Nee, wij hoorden dat God geestelijk levend maakt, heelt en verbetert, waardoor de onwillige zondaar een gewillige zondaar wordt. Dat geef u nog even in het kort mee als een geheugensteuntje. En nu in dat artikel 17, dat vanavond onze aandacht vraagt, gaat het erover: hoe wordt nou een mens geestelijk levend gemaakt en hoe wordt die wil nou omgebogen? En dat niet in de betekenis van hoe dat nou precies toegaat, want dat hebben we al uitvoerig met elkaar behandeld in de artikelen 11 en 12. Nee, vanavond gaat het om de vraag: welke middelen gebruikt God nu om mensen geestelijk levend te maken en onze wil om te buigen? Een uitermate praktische preek dus. Wordt ons wel eens verweten dat we niet praktisch genoeg zijn? Nou, dan kunt u vanavond uw hart ophalen. Om ons duidelijk te maken, gemeente, van welke middelen de Heilige Geest gebruik maakt om zondaren geestelijk levend te maken, schetsen onze Dordtse vaderen in dit artikel 17 een heel eenvoudig beeld, namelijk dat van de schepping en alles wat daarmee samenhangt. Kijkt u maar mee in artikel 17. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen, alzo is het ook dat wij de vermelde bovennatuurlijke werking van God, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit nog omstoot het gebruik des evangelies, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en een spijs der ziel verordineerd heeft. Tot zover voorlopig. U merkt wel dat onze Dordtse vaderen hier een verband leggen tussen het natuurlijke leven en het geestelijke leven. En dat is een heel Bijbels gegeven. De Heer Jezus zelf heeft vaak eenvoudige beelden uit het alledaagse leven gebruikt om geestelijke dingen duidelijk te maken. Denk maar aan de vele gelijkenissen die hij verteld heeft. Eenvoudige beelden om het geestelijke duidelijk te maken. Dat doen onze Dordtse vaderen hier dus ook. En dan beginnen ze heel eenvoudig bij de schepping. Kijk, zeggen ze dan, God heeft alles geschapen. En God onderhoudt ook zijn schepping. En dat hebben we allemaal voor de volle 100% aan God te danken. Zonder God bloeit er niks, zonder God groeit er niks. Maar dat neemt niet weg dat wij mensen in die schepping die we van God ontvangen hebben en waarvan wij deel uitmaken, dat wij mensen volop in die schepping bezig zijn om er ons voordeel uit te trekken. Wij ploegen het land. We eggen, we zaaien, we planten, we snoeien. Kortom, wat wordt er door ons mensen al niet aan gedaan om een zo groot mogelijke opbrengst van deze aarde te hebben? Het land brengt nu eenmaal niet automatisch vrucht voort. De Bijbel zegt het ook heel eenvoudig. Wie niet zaait, zal ook niet oogsten. En wie niet werkt, zal ook niet eten. Nu zeggen onze Dordtse vaderen, zo gaat het nou ook toe als wij het met elkaar hebben over de herschepping. Dus, als het gaat over het geestelijke werk van God in het leven van een mens. Dat is allemaal Gods werk. Net als bij de schepping, van A tot Z. En toch sluit het onze verantwoordelijkheid niet uit. Namelijk zeggen dan hier onze vaderen in dit artikel, om het evangelie te gebruiken. Omdat God, zo lezen wij, zijn evangelie verordineerd heeft. Dat wil zeggen, hij heeft het tot dat doel gesteld. Tot een zaad van de wedergeboorte en een spijze der ziel. Prachtig doordacht. Hè? Door dat zo te zeggen. Eerst dat beeld van de schepping gebruiken. En dan zeggen, zo gaat het ook toe in de schepping. En dan die beelden gebruiken van zaad en spijs. Waar wij in de schepping ons zo geweldig druk om kunnen maken. Nou, diezelfde drukte verwacht God van ons allemaal. Waar het gaat om de herschepping. Opdat dat zaad ter wedergeboorte voor ons tot een spijs ter ziel zou zijn. Prachtige beelden dus die helemaal aansluiten bij dat wat eerder is gezegd. Wel nu, dat evangelie door God daartoe ingesteld moet gezaaid worden. En daar moet een akker voor zijn. Gemeente, het zaad is voorhanden. Hier hebt u het. Het allerbeste zaad dat er is. Met een geweldige kiemkracht. Er is geen beter zaad denkbaar. En de aarde moet er zijn, want als je geen aarde hebt, dan kun je ook niet zaaien. Dat betekent dat er harten moeten zijn. Als er geen harten in de kerk zijn, geen mensen in de kerk zijn, dan kun je strooien wat je wilt, het haalt niks uit. Een kind kan het begrijpen. We moeten dus een doelgroep hebben. En hoe meer er nou zijn, hoe rijker we kunnen zaaien. En u weet wel, we zijn niet karig. We strooien met graagte zoveel mogelijk zaad de kerk in. Opdat God zoveel mogelijk zondaren in Dordrecht aan zijn voeten zal brengen. Opdat onze koning groot gemaakt zal worden door jong en door oud. Daarom is het zo belangrijk dat we trouw zijn in de kerk. In de kerkgang met name. Daarom heb ik met zeer veel genoegen, broeder, het stukje gelezen onder het jeugdwerk. Waarin onze jeugd heel daadwerkelijk gemaand wordt om trouw te zijn in de kerkgang. Opgewekt wordt om twee keer naar de kerk te komen. Zelfs dan las ik, wanneer dat alleen maar gewoonte is. Dan is het nog een goede gewoonte. En bovendien, dan zit je op die plaats waar gezaaid wordt. Als je hier vanavond niet zou zijn, dan zul je niet door dat zaad der wedergeboorte benaderd kunnen worden. En nu wel. Hier is het zaaiveld gemeen. En hier is ook het oogstveld. Hier is de plaats waar God zelf het hart bereidt. Opdat dat woord zal vallen als het zaad van de wedergeboorte. In een wel toebereide aarde. God maakt het hart bereid om het zaad te ontvangen. God zorgt dat er dienaren zijn om dat zaad te strooien. En God is het ook die nat maakt. Hij bedouwt het met zijn heilige geest, zodat dat zaad zal gaan kiemen in je hart en wortelen schieten en opwaarts vruchten dragen van geloof en van bekering. En ook hier, in dit kerkgebouw, voltrekt zich toch, als het goed is, de groei van het geestelijk leven. Zoals Paulus dat ook zo prachtig zegt in een van zijn brieven. Was dan op in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Gemeend onder de prediking worden we rijp gemaakt voor de hemel. Zou je er dan niet bij zijn? Hier gebeuren grote dingen, vaak in de stilte. We weten veelal niet van elkaar wat er in onze harten omgaat. Hoe luisteren we op dit ogenblik naar de prediking? Oh, misschien zitten er wel die het woord op zitten te eten. Voor wie het voedsel is voor de ziel, wie hart opspringt van vreugde. En die hun mond wijd open doen, zoals we dat gezongen hebben, opdat God ons zou vervullen met zijn genadegaven. Ja, het is eigenlijk wat de God nu, en zo zegt het woord het zelf, de dwaasheid der prediking. Is toch eigenlijk een onmogelijk middel, niet waar? Er staat hier maar een eenvoudig mannetje het woord te bedienen. Een zondig mannetje. En die mag nu de stem van God zijn tot de gemeente. Als je daar eens goed over nadenkt. Een onmogelijk middel. Dwaasheid noemt de Bijbel het. En nochtans het door God ingestelde middel. Om dat hart van u te bereiken. Om dat hart van jou te bereiken. Daar wil God wonderen verrichten. Calvijn, en de meesten zullen dat wel weten, die zegt het zelfs zo, dat onder de prediking het bloed der verzoening in de gemeente drupt. Dan moet je je voorstellen dat dit de plaats is waar het bloed der verzoening drukt. Als we dat geloven, als we dat weten. Neem het dan in de eerste plaats maar verstandelijk aan. Wat dat betekent voor je persoonlijk leven. Als je willens en wetens daarbij wegblijft. Dat is een miskenning van het bloed der verzoening. Een openlijke miskenning. En dan zegt de schrift, wee onze, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als wij willens en wetens ons onttrekken aan de prediking van het woord, blijkt uit onze levenshandel en uit onze levenswandel, dat wat er leeft in ons hart, wijk maar van ons. Want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust. Maar artikel 17 gaat verder. Als wij hier lezen, daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd van deze genade Gods het volk godzalig hebben onderricht, hem tot eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed van de mens, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaning van het evangelie te houden onder de oefening van het woord, van de sacramenten en de kerkelijke tucht. Alzo moet het nu ook ver vandaar zijn dat degene die anderen leren of die geleerd worden zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen gewild heeft, dat ze samen zouden blijven. Gemeente kan begrijpen, als je zulke dingen hoort, dan zeg je, nou, daar snap ik werkelijk helemaal niks van. Dat hoor je ook nogal eens, van die dorse leerregels snap ik niks. Lieve gemeente, u zit in een leerdienst. U zit hier om te leren. En jonge vrienden, als je op school komt, en je krijgt in eerste instantie een som voor je waar je geen syllabe van snapt, dan kan ik begrijpen dat je zegt, nou, daar snap ik werkelijk helemaal niks van. Maar dan is daar een leraar en die gaat dat uitleggen. Die zegt, jongens, dat wordt er bedoeld en zo moet je daarmee omgaan. En ga daar thuis maar eens mee aan de slag. En dan ga je thuis aan de slag en dan kom je de andere dag op school en dan heb je het keurig voor elkaar. Je hebt het begrepen. Je hebt iets geleerd. En dacht je dat het in het Koninkrijk der Hemelen er anders aan toe ging? Kom je nou alleen maar in de kerk om allemaal platgetreden paden te horen? Dat er nooit iets nieuws bij is, dat je de kerk uitgaat en zegt, nou mensen, dat wist ik al lang. En daarom, ook al snap je het niet, dan zou ik zeggen, spits dan je oren eens extra. Dan krijg je huiswerk mee. Opdat je die dingen wel zou verstaan. Immers de Heilige Geest wil ons leren. Ook vanavond. En dan was het een hele volzin. En misschien dat je zegt, ik heb er niks van begrepen. Dan zal ik het eens heel eenvoudig zeggen. Alles wat je nu gehoord hebt, in die geweldige volzin, kun je in één zin samenvatten. En die luidt als volgt, en dat begrijpt het kleinste kind in de kerk. De genade komt niet uit de lucht vallen. Dat hebben we gelezen. Genade komt niet uit de lucht vallen. Ons wordt hier gewezen dat de apostelen en alle trouwe predikers nooit hebben anders hebben geleerd dan dat het geloof een gave van God is. Paulus mag planten en Apollos mag nat maken, maar God is het die de wasdom geeft, zegt Paulus. En wat zeiden nou de remonstranten waartegen die artikelen geschreven zijn? Kijk. En dat zeggen niet alleen de remonstranten. Dat zeggen ook doorgewinterde gereformeerde bonders. Kijk. Als God alles moet doen. Ja, wat heeft het dan allemaal voor zin? Dan kun je nog zo goed je best doen. Je kan je eigen toch niet bekeren. En als het dan helemaal afhangt van de werking van de Heilige Geest, en dat hangt het, laten we dat goed onthouden, dan is het gebruik van de genademiddelen toch zinloos. Dat zeiden de remonstranten. Laat je Bijbel dan maar dicht. Wat heeft het voor zin om naar de kerk te gaan? Blijf zondags maar lekker op je bed liggen. Want God heeft dat allemaal toch niet nodig. Nou is dat op zich wel waar, gemeente. Laat ik dat vooropstellen. Er zit een kern van waarheid in. God is beslist niet gebonden aan al die middelen. Hij kan zelfs uit stenen Abrahams kinderen verwekken, staat er in de Bijbel. Dus in die zin is God niet gebonden aan de middelen. God zou je dus, als je volgende week zondagochtend op bed blijft liggen, op bed kunnen bekeren. Dat kan God doen. Maar nou de vraag, zal die het ook doen? Om 9 uur had je eigenlijk naar de kerk gemoeten, maar je deed het niet, omdat het bed zo lekker was. De Heere, kan je dat bekeren? Maar ik zeg je, je moet er maar niet op rekenen. Waarom niet? Wel hierom. Omdat God zelf die middelen heeft ingesteld door middel waarvan hij zijn genade bewijst aan zondaar. En ook al is God dan zelf in strikte zin niet aan die middelen gebonden, hij bindt er u aan. Hij bindt er jou aan. En hij bindt er mij aan. En dan zeggen onze vaderen hier, en als wij nou menen met de remonstranten dat dat niet zo is, dan worden wij hoogmoedige mensen genoemd. Want die remonstranten menen het allemaal beter te weten dan al die apostelen en dan al die getrouwe predikers die hen daarin gevolgd zijn. Nou, de apostelen en die getrouwe leraars, die anti-remonstranten, menen het allemaal beter te weten dan al die apostelen en dan al die getrouwe predikers die hen daarin gevolgd zijn. Nou, de apostelen en die getrouwe leraars die volgden, hebben ook allemaal geleerd dat het gelovige een genadegave van God is. En dat het werk der zaligheid van A tot Z een werk van God is. Maar wat val je nou op bij die mensen die dat geleerd hebben van Gods wegen, dat zij juist uiterst actief waren. Met eerbied gesproken, die mensen hebben het vuur uit de sloffen gelopen. Wat heeft Paulus niet afgereisd? Duizenden kilometers om het evangelie te preken. Onvermoeibaar. In de mening van de remonstranten zou je kunnen zeggen, man, maak je dan niet zo druk. Als God daar nou mensen in Italië wil bekeren, dan zorgt God wel voor, hoeft Paulus niet voor te zorgen. Man, blijf lekker in Jeruzalem. God zorgt wel hoor dat zijn uitverkorenen thuiskomen, daar heeft die Paulus niet voor nodig. Ja, zulke gekke denkbeelden zijn er. Ik heb wel eens met iemand gesproken. Ik zeg, joh, ik heb een vriend in België zitten en die evangeliseert daar. Wat haalt hij in zijn hoofd? Als God zijn volk daarop zit, dan komen ze er toch wel. Gewoon geringschatting van de middelen Gods. Terwijl de Heer Jezus Christus zelf gezegd, hij predikt het evangelie aan alle creaturen. Vandaar dat die apostelen geschoeid waren met de bereidheid van het evangelie. Er zijn al genoeg mensen geweest die hebben proberen na te rekenen hoe het mogelijk is dat Paulus zoveel heeft kunnen doen in zijn leven. We komen er niet aan. Er wordt wel eens gezegd, die man die moet haast met een bus of met een auto gereisd hebben. Zoveel gemeenten bezocht, zo ver gereisd. En zoveel activiteiten ontplooit in dienst van de koning. Ziet u dat het gewerk van God onze verantwoordelijkheid niet uitsluit? Niet als predikers en niet als luisteraars. Wat zegt Paulus zelf? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen we prediken indien we niet gezonden zijn? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor uit het woord van God. En zo ligt het gemeente niet anders. En wat hebben zij gevolg gegeven aan de opdracht van Christus om het evangelie overal te preken. En ze hebben er goed en bloed voor over gehad. Bijna alle apostelen zijn als martelaren gestorven. Omdat zij hun verantwoordelijkheid ten opzichte van Christus en van hun naast zo nauwlettend hebben gezien. En gemeente, dan mag dat woord vandaag de dag nog gepredikt worden. En dat is hetzelfde woord. Het gaat over dezelfde koning. En het gaat over dezelfde zondaar. En we moeten alle met God verzoend worden. Om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dat sluit dus onze verantwoordelijkheid niet uit. Integendeel, dat sluit onze verantwoordelijkheid in. Ja, het legt een geweldige verantwoordelijkheid op u, Jan en mijn schouders. Dat wij in zo'n uitermate bevoorrechte positie verkeren. Dat wij onder de bediening van het evangelie mogen zijn. Paulus, die waarschuwt ook al tegen een slordige kerkgang. Daarin wijst hij ook de gemeente van toen al op hun verantwoordelijkheid als hij daar zegt, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonten hebben. Nou, als er nou één is die met name geleerd heeft dat een mens alleen uit genade zalig wordt door het geloven dat niet uit ons, maar als een gave van God, dan is het Paulus toch. En toch zegt hij, laat die onderlinge bijeenkomsten niet na. O, Paulus heeft uitdrukkelijk ook geweten dat dat de plaatsen zijn waar God zijn genade verheerlijkt. Dus hoe belangrijk is de verkondiging van het woord en ook dat we daaronder komen in getrouwheid, altijd maar weer. En daarbij heeft de Heer nog meer genademiddelen gegeven, namelijk de sacramenten van doop en heilig avondmaal tot versterking van het geloof. Daar waar het volk vergaderd is, mogen ook de sacramenten bediend worden. Opdat wij in ons geloofsleven gesterkt zouden worden en gevoed. En dan is daar ook nog, zoals dat hier gezegd wordt, de tucht. De tucht als middel in Gods hand om de bediening van woord en sacramenten zuiver te houden.
om alle dwaalleer uit te bannen. En ook om de zonde te bestraffen en te bestrijden in het midden der gemeente. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, in onze Nederlands hervormde kerk waartoe we mogen behoren, is de tucht grotendeels ver te zoeken. Met name waar het de leertucht betreft. De grootste ketterijen mogen in onze kerk op de kansel verkondigd worden zonder enige tuchtuitoefening. En dat is een uitermate droevige zaak. En toch, gemeente, en dat is het wonder, waar God in zijn trouw het nochtans zo gemaakt heeft, dat in die Nederlandse hervormde kerk, waar werkelijk niets goeds over te zeggen is, dat in die Nederlandse hervormde kerk de Heere nochtans woont en werkt. Dat daar nog steeds het evangelie van zonde en genade, van vloek en zegen, onverkort mag klinken van de kansel. Een woord waardoor u voor uzelf mag weten, want dat woord werkt altijd scheidend, gemeente. Een woord waardoor u van uzelf mag weten aan welke kant u staat. Of op u de vloek rust vanwege uw zonde, of dat door genade op u de zegen mag rusten. Vanwege die verzoenende genade Gods die daar is in Christus Jezus. Voor de grootste der zondaar. Die plaatsen mogen er nog zijn. Die gemeente mogen er nog zijn. En ach, dan mag dan ook waar dat woord nog zo gepredikt mag worden naar de zin en mening van de Heilige Schrift. Mag ook de zonde nog bestraft worden op de kansels. En mag ook de zonde nog bestraft worden op de huisbezoeken, als onze levenswandel en levenshandel van de gemeenteleden niet is overeenkomstig de Schrift. En ook daarin schieten wij tekort, gemeente. We hebben lijden dat voor u. Maar het kan nog. Het mag nog. En het gebeurt nog. En weet u waartoe? Omdat het gemeenteleven gezond zal worden gehouden. Want daar is de tucht voor bedoeld. Bijbelse tucht bedoelt niet dat we er eens goed met de knuppel doorheen moeten rouzen. Het is geen kunst om een gemeente te verwoesten. Dat is geen kunst. Maar tucht bedoelt altijd genezing. De mensen erbij te houden. Er mensen er weer bij te trekken. Dat ze zullen inzien dat ze op de verkeerde weg zijn. Opdat zij in berouw en in schuldbelijdenis zullen terugkeren in het midden der gemeente. En ook daarin hebben de apostelen ons een voorbeeld nagelaten, gemeente. Als u de brieven van Paulus leest, dan moet u maar eens zien hoe hij de zonde in de gemeente openlijk bestraft. En hier nu, zeggen onze Dordtse leerregels, hebben de predikanten, zij die het woord bedienen, als ook degenen die naar het woord luisteren, zich aan te houden, opdat niet gescheiden zal worden wat God samengevoegd heeft. Dat betekent dus aan de ene kant dat vrije werk van God, dat heerlijke genadewerk waar niets van de mens bij komt, te verheerlijken in ons spreken en in ons leven. En anderzijds de mens te wijzen op zijn verantwoordelijkheid voor God en zijn verantwoordelijkheid voor zijn naast. En er moet altijd in de prediking die heilzame spanning blijven bestaan. Want waar we die spanning weg proberen te nemen, dan raken we het zij links, het zij rechts van de weg af. Want er kan naar beide kanten scheefgroei zijn. We kunnen zozeer het eenzijdige werk van God gaan benadrukken, dat de mens zich in feite heerlijk op zijn gemak gaat voelen. Dat is dan de consequentie ervan, in zijn onbekeerlijkheid. Dan wordt hij gestraft in zijn vijandschap tegen God. Kan er toch niks aan doen. Dan raken we rechts van de weg. Dan krijg je geen leidzame gemeente. Maar dan krijg je een lijdelijke gemeente. Die dode lijdelijkheid. Dan raakt niks meer. En dan smaakt niks meer. En anderzijds kan ook zo de nadruk gelegd worden op de verantwoordelijkheid van de mens, dat het soevereine eenzijdige werk van God helemaal op de achtergrond raakt. Dan wordt het allemaal mensenwerk. Dan moet ik geloven en dan moet ik het aannemen en dan moet ik netjes leven. En dan krijgen we dat activistische christendom. En dan raken we links van de weg. Maar onze Vader laat in die spanning staan, gemeente. Gods vrije genade. En de volle verantwoordelijkheid bij de mens. En dan zeggen ze heel eenvoudig wat God nou samengevoegd heeft. Dat scheiden de mens niet. En ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente. Maar dat mag nou voor mij een geweldige troost betekenen. Dat wij van Gods wegen mogen weten hoe en waar de Heere zich laat vinden om genade te bewijzen aan zondaar. Dat is in het woord. Dat is in de sacramenten. En dat is ook in de tucht. Daar ben ik niet ondersteboven van, zegt u. Nee, op zich hoef je daar ook niet van ondersteboven te zijn, want het zijn de meest simpele zaken. Als je het zo bekijkt. Zalig worden door een boek. Een ander lacht erom. Die Bijbel. Kan mij wat interesseren. Versterkt worden in je geloof door een beetje water. Gesterkt worden in je geloof door een stukje brood. Een beetje wijn. Tucht uitoefenen in prediking als pastoraat. Door een dominee die zelf ook niet deugt. En kerkenraadsleden moet je zien zitten, die broeders. We weten van allemaal wel wat. Ja. En toch. Zo werkt God. Door die nietszeggende middelen heen. En dat niet automatisch. Zoals een pil of drankje wat geneeskracht in zich heeft. Nee, waarom? Wel vanwege de gewisse belofte Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Gemeente, wat een zegen dat God het zo eenvoudig doet. Dat we niet in de hemel hoeven op te klimmen. We hoeven niet in de afgrond neer te dalen. Nee, nabij ons is dat woord. In onze mond en in ons hart. Ik denk wel eens, juist omdat het zo eenvoudig is, is het zo moeilijk. Gemeente, de Heere wil onze harten zo vanwege de eenvoud inwinnen. Dat we daar niet van het bijzonder hoeven te verwachten, maar van dat eenvoudige woord, van die eenvoudige tekenen en van die eenvoudige zondige mens. Die u als raad der kerk mag hebben. Ten slotte nog een stukje artikel als daar staat. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld. En hoe vaardiger wij ons aandoen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad van God die in ons werkt. En zijn werk gaat dan het allerbeste voort. Welke God alleen toekomt, zo vanwege de middel als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht ervan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Ook weer wat moeilijk als je het zo leest. Enige uitleg daarom. Als hier gesproken wordt over de vermaningen, dan worden daarmee bedoeld de vermaningen van het evangelie, waarover we dus al eerder hoorden, Dat zijn dus de vermaningen zoals die tot ons komen in het woord der prediking. Dat wij ons hebben te stellen onder de bediening van het woord en het gebruik van de sacramenten en ons stellen zouden onder de tucht. Dat zijn die vermaningen. En u staat hier dat die genade door die vermaningen wordt meegedeeld. Wij moeten dat niet verkeerd begrijpen. Want dan zou je misschien denken dat die genademiddelen die God gegeven heeft, zoals de prediking en avondmaal en doop, de genade op zich zouden meedelen. Nee, dan verstaan we het verkeerd. Het zijn middelen om die genade te geven. God gebruikt dus prediking en sacramenten en tucht als instrumenten in zijn hand om het zij genade te schenken waar het de prediking van het woord betreft. En in de sacramenten waar het de versterking van het geloof betreft. De prediking van het woord aan zich schenkt geen genade. Gebruik maken van de doop of avondmaal schenkt geen genade, versterkt geen genade. Nee, wat dan? Wel, het is de Heilige Geest die zich van die middelen bedient om ons nu door die middelen die genade te schenken. En begrijp je dan waarom het gebruik daarvan allernoodzakelijkst is? En dan wordt er nog wat bij gezegd om ons van alle dode lijdelijkheid te verlossen. Hoe waardiger je nu je ambt doet, des te heerlijker vertoont zich die welheid van God. Met andere woorden, hoe ijveriger je daar nou in mag zijn, om met die zaken bezig te zijn, des te heerlijker vertoont zich ook die genade weldaad van God. God die wil dus, zoals hij dat ook bij zijn apostel gedaan heeft en bij al die getrouwe leraars die daarop volgden. God wil onze inspanningen rijkelijk zegenen. De apostel zegt niet voor niets, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die nu werkt beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Voor die valse lijdelijkheid en dode lijdelijkheid vinden we in de schrift nergens grond. Ik zou zeggen, het tegendeel is het geval. Hebben we het niet gezongen met onze kinderen vanavond? Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dan worden we aangezet om den Heere te zoeken van harte en met ingespannen krachten. God wil erom gevraagd zijn, God wil erom gebeden zijn. Hij wil er van den huize Jacobs om gesmeekt zijn. En dat geldt toch. Als je nog onbekeerd voortleeft tot op dit ogenblik. O, hoe zet de Heer je er dan ook vanavond weer toe aan. Om te kloppen. Klopt en u zal worden opengedaan. Om te bidden. Bid en ge zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Maar dat geldt ook hen die de genade mogen kennen. Het kan wel eens zo zijn dat je de Heere mag dienen en vrezen en dan, terwijl eens van die periode zijn dat je zo dor bent, zo dodig, dat niet leeft bij je. En dan kunnen we ook wel eens slordig zijn. Dan is er avondmaals bediening en dan hebben we 1001 bezwaren. Blijven we misschien wel thuis, dan zeg je, ja, ik ken zoals ik er nu aan toe ben niet aangaan, laat ik maar thuis blijven. En misschien ook een keertje overslaan in de kerkgang. Gemeente, dan verachteren we in de genade. Dan komen we in een land terecht dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Hoe verrassend werkt de Heer niet onder de prediking van het woord. En in de bediening van de sacramenten.
Dacht u nou werkelijk dat ik er altijd zin in heb om te preken? Dacht u nou werkelijk dat ik er altijd zin in heb om te catechiseren? Dacht u dat? Hier staat een mens van gelijke bewegingen als u, gemeente. En als u uzelf kent, kent u mij ook. Geen draadverschil. Maar wat een verrassend God. Wanneer je in gehoorzaamheid naar de kerk gaat. Misschien geen eens er zin in hebben. En dat dan onder de bediening van het woord. Dat woord open mag gaan voor je hart. En je hart open mag gaan voor dat woord. Als die manna des hemels. Als een overstelpende vloed. In je ziel gestort mag worden. En je vol verwondering mag wegzinken. In ootmoed en aanbidding. Aan de voeten van de Heere. Ja, zo staat er hier, gaat het werk van de Heere het allerbeste voort. Als wij onze verantwoordelijkheid ook in deze beseffen. Dan worden de onbekeerden altijd maar weer in alle ernst en liefde vermaand. Om zich met hun zonden en ellende tot de Heer Jezus Christus te wenden. En dan mogen Gods kinderen voedsel krijgen voor hun hart. Hoe rijk is het toch onder de bediening van het woord en van de sacramenten. O gemeente, dat kan soms zo meevallen. Ook voor de dienaar van het woord. Als daar op de kansel de opening mag komen. Als het werk van de geest ervaren mag worden. En die rijke wisselwerking daar mag zijn. Tussen de dienaar van het woord en de gemeente. Dat je het voelt. Er wordt aan me getrokken. De monden gaan steeds verder open. En het wordt geroepen. Om alsmaar meer voedsel, alsmaar meer voedsel aan te reiken. O, dat de zielen gespijzigd worden ten eeuwige leven. O, rijk is dat. En ja, dat is niet een of ander duister gevoel. Nee, dat is realiteit, gemeen. Je preekt soms dat je het gevoel hebt dat je tegen een muur staat te preken. Alsof de woorden terugkomen. Maar dat mogen ook tijden zijn. Dat je mag voelen. Dat het woord zijn weg gaat. Dat het woord zijn loop heeft. Naar de harten toe. O, en hoe zalig is het dan. Als dat woord dat gepredikt wordt. Indaalt. Niet alleen in de oren. Maar in de harten. En het gelovig ontvangen mag worden. O, wat een zegen. Als zo in de bediening van het woord. De Heere Jezus Christus gestalte mag krijgen voor de ogen van het geloof. Als Christus gestalte mag krijgen. In de schrift. Als hij voor ons verklaard mag worden in de opening van het woord. O, dan staat er zo ten aanzien van de bruid in het hooglied. Dat haar hart uitgaat vanwege zijn spreek. Ja, dan wordt onze ingewand ontroerd om zijnentwil. O, als dat hart toch een goede reden op mag geven van die hemelkoning. En ervaren mag worden dat ziende op hem zoals hij tot ons komt vanuit de heilige schrift. Die geloofsgemeenschap tot stand mag worden gebracht. Tussen bruid en bruidegom, want zo werkt dat dan toch niet waar. Dan mag hier de bruidegom in de prediking oprijzen. En de bruid in de gemeente. En de bruid op de kansel mag zich verlustigen. In die dierbare bloedbruidegom. Die in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde zichzelf. Geheel en al opofferde. Voor mij. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn metgezel.
En zou ik dan roemen in iets van mij? Zou ik dan roemen in iets van de hoorders? Nee, maar die blijdschap des geloofs gestalte krijgt in het hart en in het leven. Meer en meer naar wij hopen. Dan is alle roem van s mensen kant uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Waartoe? Tot meerdere eer en glorie. Zo eindigt het artikel. Welke God alleen toekomt. Zowel vanwege de middelen. Als vanwege de zaligmakende vrucht daarvan. O, hij zorgt voor de middelen. Hij zorgt voor de vrucht. Waardoor ik in die zaligheid mag denken. Wie roemt? Die roemen in den Heere. Daar gaan wij van zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Zingen wij Psalm 72 vers 11. Laat ons danken en bidden. Heere, wij kennen uw grote en heerlijke naam. Dat u ons vanavond onder het genademiddel bij uitstek wilde brengen. De prediking van het woord. Omdat het u behaagt. Door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Heere, we mogen de uitwerking, de vrucht daarvan ook geheel en al aan u overlaten. U weet hoe wij onder de bediening van het woord hebben gezeten. Dat we niet zouden rusten voor en aleer we het mogen weten. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Dank voor wat u deze dag schonk. Verzoen onze zonden. Ga met ons de nieuwe werkweek in. Geef ons allen wat we nodig hebben. Hoor en verhoor ons en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Slotzang gemeente is Psalm 115, de versen 8 en 7. 115 vers 8 eerst en vervolgens het 7e vers.
Gaat in vrede, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.